Dit is Ilfie.
85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. In deze reeks van mijn podcast Kaarten op tafel bespreek ik met ervaringsdeskundigen en experts wat die klachten kunnen zijn en wat je eraan kan doen. Gelukkig is er steeds meer kennis en informatie te vinden, maar het is vaak nog wel zoeken geblazen. Ik heb me ook suf gezocht toen ik zelf die overgang inging. Maar nu deel ik mijn opgedane kennis met jou. We bespreken onder andere klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? Of ben je misschien een werkgever en wat kun jij dan doen voor je medewerkers die overgangsklachten hebben? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen hierover. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op sdl.nl/overgang. Deze aflevering van Kaarten op tafel wordt je aangeboden door Sectorinstituut Transport en Logistiek. In deze aflevering van Kaart op tafel, de overgang, gaan we eens even kijken wat de antroposofie ons te bieden heeft in deze fase van ons leven. En te gast vandaag zijn Miranda de Jong, antroposofisch therapeut en werkzaam als therapeutenmanager bij Dr. Hauschka, een antroposofisch huidverzorgingsmerk. En Alexandra als ervaringsdeskundige. En om te beginnen, Miranda, jij bent dus antroposofisch therapeut. Ja, die antroposofie. Misschien moet je eerst eens even uitleggen wat het nou eigenlijk is.
Ja, bij antroposofie hebben sommige mensen een beetje stoffig uiterlijk. Maar de letterlijke vertaling is menswijsheid. En dat is wat de antroposofie ook doet. Die kijkt dus naar de wereld en de mens in zijn totaalheid. En baseert daar zijn wijsheid op.
Dus je kunt het is een Duitse, een filosofie. Klopt. Uit Duitsland, tegen Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner. Ja.
Uit welke eeuw kwam die ook weer?
Begin vorige eeuw, 20e eeuw. Ja,
dus klopt. Dat is behoorlijk lang geleden. Die man is ook al lang dood. Maar we kennen natuurlijk ook de vrije scholen. Die zijn ook gebaseerd op die antroposofie. Dan gaat er misschien bij mensen wel een belletje rinkelen. Maar het is eigenlijk een soort levensfilosofie, hè?
Klopt. Het is een levensfilosofie en die heeft vele richtingen. Is zelfs in de bouwkunde, maar ook in de landbouw, geneeskunde en in cosmetica. Dus bij Dr. Hauschka Cosmetica. Ja.
Want er zijn ook antroposofische artsen.
Klopt. Ja.
Dus het is weer iets anders dan homeopathie. Maar het gaat wel heel erg uit van de natuur, toch?
Absoluut.
En de verbinding met de natuur.
Ja. Dus het ritme uit de natuur is eigenlijk de basis, zowel in de geneeskunde als in de verzorging. En het is ook niet zo dat de gezondheidszorg een vervanging is van de reguliere gezondheidszorg, maar meer een aanvulling. Dus mm-hmm. We kijken niet alleen naar de symptomen, maar echt aan wat gaat eraan vooraf en wat kunnen we doen om de symptomen te voorkomen. Dus niet alleen het uiterlijk behandelen, maar echt van hoe kunnen we voorkomen dat dat weer gebeurt en wat kan ik daar aan mijn levensstijl, mijn voeding. Dus een veel bredere kijk op gezondheidszorg.
Ja, want mijn jongste zoon zit op de vrije school. Mm-hmm. Die zat al op de basisschool, op de vrije school en nu ook op de middelbare school. Vandaar dat ik in aanraking kwam met de antroposofie. En ik ben natuurlijk van oorsprong ook Duitse, dus ik kende het ook nog wel van vroeger. En wat mij opvalt altijd, want ik zit er niet zo heel diep in die materie, maar wel dat ze heel erg altijd met cycli in de weer zijn en met jaargetijden en dat soort fases. Ja. En waar dan ook allerlei rituelen aan gekoppeld zijn en feesten. En hoe verhoudt zich dat dan bijvoorbeeld tot deze levensfase?
Nou ja, inderdaad wat ik al zei, ritme is de basis van de antroposofie. En dat zien we ook terug hoe we kijken naar fases in het leven. Rudolf Steiner heeft dat eigenlijk in fases van 7 jaar ingedeeld.
Okay.
En dan zijn natuurlijk de fases van 42 tot 49 en de daaropvolgende het interessantst om naar te kijken in combinatie met de overgang en de menopauze. Mm-hmm. En daar zien we dus dat vanuit de antroposofie is de leeftijdsfase tussen 42 en 49. Dan sta je eigenlijk in je unieke zelf, zeg maar. Je leventje is op de rit. Daar ben je heel tevreden mee en daar kan je een stuk rust in vinden. Of juist het tegenovergestelde van, hey, dit is het moment dat als ik nog iets anders wil, kan ik daar een omschakeling in maken en kan je nog een studie gaan volgen of jezelf ontdekken om echt in je eigen kracht te komen staan. En de leeftijdsfase vanaf 49 en dan daarna, dus echt die menopauzefase, mm-hmm. vindt daar vaak in plaats. Daar zien we dat je veel meer in je eigen potentieel komt staan. Dat je weet wat je wil. Dat je een stuk mentorschap eigenlijk kan uitstralen op een hele zachte manier.
Ah, dat vind ik wel mooi dat je zegt mentorschap. Want dat heeft iets ook met kennisoverdracht, denk ik, te maken.
Ja.
En dat herken ik ook wel heel sterk. En ik weet niet hoe dat voor jou is, Alexandra. Jij bent 50. Je bent nog niet in de menopauze. Hè? Dus nog perimenopauze. Maar natuurlijk ook al in die leeftijdsfase. En dat je merkt van, nou, ik heb zo ontzettend veel geleerd. Ik heb al zoveel bagage. Ik heb heel erg de behoefte om die kennis te gaan delen. Herken jij dat ook?
Ja, dat herken ik enorm. Maar ook wel dat zoekende waar jij het net over had. Zo van, ja, welke kant ga ik nou op? En doe ik het allemaal wel goed? Eigenlijk een beetje het gejaagde zit er ook wel in. Maar ook van, ja, wat ga ik nou... Ik voel dat ik steeds meer wil doen voor de samenleving eigenlijk.
Ja, hè? Dat je iets wilt teruggeven of
ja,
zo. Of dat
klopt.
Je het gevoel hebt van ik wil een beetje zingeving aan mijn werk geven.
Ja.
Dat is interessant. Ja, het is heel herkenbaar. En vooral ook, want we worden tegenwoordig natuurlijk soms gewoon zelfs 100. Dan ben je eigenlijk pas op de helft. En ga je dan die tweede helft nog weer opvullen met hetzelfde wat je in die eerste helft? Of ga je het roer nog een keer helemaal omgooien? Want die optie hebben we natuurlijk tegenwoordig wel.
Die is te zeker, ja.
Ja. Ja. Dus het is wel interessant dat die filosofie van Rudolf Steiner, die al zo oud is, daar toen eigenlijk al rekening mee hield.
Ja, dat zien we heel veel in de antroposofie. En dat is gelukkig ook mee ontwikkeld, zeg maar. Dat we daar met een hele frisse blik naar kunnen kijken. Hij heeft... Wat dat betreft, begin vorige eeuw een hele vooruitziende blik gehad van wat gaat er allemaal komen en wat hebben we daarvoor nodig?
Ja, want er is ook een verschil in hoe we uit verschillende culturen kijken naar die overgang. En dat vond ik wel interessant, want je had me na aanloop naar dit gesprek, had je me een linkje gestuurd daarover. En dan las ik dat ze dus in India bijvoorbeeld die nieuwe fase, zeg maar, waar je ingaat na de menopauze, veel meer omarmen als een soort van nieuwe richting en in je leven, zeg maar. En dat het eigenlijk bijna iets is om te vieren. Want dat vind ik zo mooi wat de antroposofie ons dan nu biedt. Want als we het over de overgang hebben, gaat het natuurlijk heel vaak over alle kwalen en ellende en problemen die het brengt. En de brain fog en de twijfels en de, alle fysieke klachten. Maar ook de mentale problemen, de conflicten die je ineens hebt op je werk enzovoort. Dus ik vond het ook wel heel hoopgevend dat die antroposofie ook eigenlijk een positieve kijk geeft op die overgang. Van het is niet alleen maar kommer en knel, het brengt je ook iets. Hè?
Ja, zeker. Zeker. En leuk dat je over India begint. Want inderdaad, in die verschillende culturen daar in India, daar is het echt helemaal een mooi ontwikkelings- en transformatieproces waar je eigenlijk als vrouw doorheen gaat. En er is gewoon bewezen dat de vrouwen daar ook minder klachten hebben.
Okay.
Dus die kijken heel anders. Tuurlijk hebben ze ook wel eens een opvlieger. Maar ze gaan er veel ontspannender mee om. En ook de omgeving, de hele maatschappij daar. Die denkt van, oh, die vrouw zit echt in een hele mooie fase. Terwijl we hier natuurlijk veel kritischer daarnaar kijken. En vanuit de antroposofie benaderen we dus eigenlijk een beetje op z'n India's de overgang. Dat het een mooie transformatieperiode is.
Ja.
Die er mag zijn waar je jezelf in mag ontdekken en in je eigen kracht mag gaan staan.
Ja.
En ik denk dat het heel veel verschil kan maken als je dat zelf al zo gaat ervaren.
Want... Ja, dat je niet alleen maar denkt van, oh god, ik word nu oud en ik heb officieel useless op mijn voorhoofd getatoeëerd. Nu ga maar achter de geraniums wegkwijnen, want het is klaar. Je bent niet meer vruchtbaar, je telt niet meer mee, je doet er niet meer toe.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook omdat in onze cultuur, ageism is wel echt een ding. Hè? We mogen ook niet ouder worden als vrouw al helemaal niet, hè? Want... He, dan, je mag niet meer op tv met je oude kop. En je mag er ook niks aan laten doen. Want dan heb je weer te veel aan jezelf laten doen. Dus het is een soort double fuck, zeg maar. Je kan het gewoon niet goed doen.
Nee, is
het en split, eigenlijk wordt er gezegd van, nou, je moet eigenlijk moet je gewoon dood. Oh. Bij wijze van spreken.
Zo
gelukkig niet.
Maar zo is het natuurlijk wel. Ik merk ook dat vrouwen het heel vaak lastig vinden om te zeggen, ik ben in de overgang. Ja. En dat ze ook zegt, nee, mijn moeder bijvoorbeeld, die zegt nu nog van dat ze nooit in de overgang is geweest.
Nee.
Terwijl ik kan me nog herinneren hoor, dat ze die enorme opvliegers had en dan helemaal bezweet. Of boven aan de trap stond te huilen van, ja, en iedereen is tegen mij. En weet je, dat soort situaties kan ik me nog herinneren. En ik hoor ook heel vaak vrouwen zeggen, nee, ik was pas heel laat in de overgang.
Ja.
Alsof dat een soort... Ja, verdienste
een soort schaamte is het ook bijna. We hadden het net in thuis nog even over. En zo van ja, je merkt wel dat het taboe er iets minder van af minder is eigenlijk.
Dat hè? We nu eindelijk erover gaan praten.
Ja, maar ook met mijn vrienden probeer ik te bespreken. En nou ja, je hebt ook wel van die man, oh, heb je weer een opvlieger. Maar deze mannen waar ik het over heb, die zeggen dus ook gewoon van nou, ja, nou helemaal prima. En goed dat je het zegt. En toen zei Miranda ook, ja, als je het gewoon ook wat meer loslaat. Dan wordt het ook wat minder heftig. Maar omdat het zo'n ding is, en het ligt ook echt heel erg aan, wat is dan het ding, weet je wel? Kijk, het is niet leuk om te vertellen dat je emotioneel bent, maar het is wel handig om te weten als je ineens gaat zitten huilen, dat het niet is omdat het heel erg is. Maar dat kan gewoon ineens komen.
Ja.
En als je last hebt van dat je je haar dunner wordt, ja, dat lijkt me iets wat lastig is om te vertellen. Minder lastig dan dat ik zeg, ja, ik heb weer slecht geslapen. Ja, dus het is ook nog een beetje van waar ligt nou precies die taboe?
Ja, of dat je last hebt van vaginale droogte. Dat wil natuurlijk al helemaal helemaal niemand vertellen. Want het is ook niet bepaald sexy natuurlijk. Maar toch heeft, geloof het grootste gedeelte van alle vrouwen in de overgang last van vaginale atrofie. Laten we gewoon eerlijk wezen. Dus het zijn allemaal dingen. Dus ik denk ook, laten we het er vooral wel over hebben. Want dat stukje bewustwording is voor ons allemaal, denk ik, heel belangrijk. En waar je ook voor kiest, welke middelen je ook kiest om er goed doorheen te komen.
Ja.
Daar is iedereen vrij in. Maar het bespreken en ook met je partner lijkt me ook voor een relatie is ontzettend belangrijk. Maar ik zat zelf te denken, want ik kan me nog herinneren toen ik voor het eerst ongesteld werd, dat echt zo'n moment was dat mijn moeder de slingers bijna op wilde hangen. Van, nou, onze dochter is een vrouw geworden en feest. Ik vond dat heel gênant toen, maar... Het was een feestelijk moment en we gingen er een glas champagne bij wijze van spreken op drinken. Nou, mag nou ook niet meer, want dan moet je 18 plus zijn. Maar in ieder geval, het was een feestelijk moment. En dat zou die overgang dus eigenlijk ook moeten zijn, toch? Dat je zegt, oké.
Ja.
Ik ga nu die volgende fase in van verdieping of die positieve nieuwe richting. Die gaat nu van start.
Ja.
Waarin ik mijn kennis kan over gaan dragen. En waarin ik...
Het leven vier eigenlijk.
Ja, het leven en tot een stukje bezinning. En een soort wijsheidsfase waar je officieel in terecht komt. Dat zou toch mooi zijn als we dat zouden vieren?
Lijkt me heerlijk.
Laten we ermee starten.
Ja. Ja.
Je hebt een eerste aanzet gezet met deze mooie serie. En ik denk dat het wel bij de vrouwen ligt om dat te gaan bewerkstelligen. Dat het taboe eraf gaat. En dat begint uiteindelijk eerst bij onszelf.
Ja.
Want door de maatschappij zitten wij soms heel krampachtig daarin. Waardoor het ook niet stroomt. Zo'n opvlieger is oprecht, ik spreek uit ervaring, veel sneller voorbij op het moment dat je denkt van, oh, daar komt er weer een. Weer even zo'n krachtuitbarstinkje. Zit niet meer in mijn baarmoeder. Dat is echt zo'n krachtcentrale. Die menstruatie gaat weg. Die kracht moet ergens naartoe. Dus dat komt door de poriën naar buiten, zullen we maar zeggen. Dat is een mooi moment. Ik ben een krachtige vrouw. Als ik dat zo voel, dan zweet je even. En dan kom je weer veel sneller in balans. Terwijl als je zit van, oh, daar komt hij hoor. Daar komt hij. Oh, ik voel al dat mijn wangen rood worden. En dat is het eerste druppeltje op mijn voorhoofd.
Ja.
Dan hou je het vast. En dan blijft hij veel langer aanwezig. Gaan mensen het ook zien door jouw gedrag. Maar ook omdat je natuurlijk rood wordt of een vochtig voorhoofd krijgt. En ik denk dat het echt... Een stukje, laten we dat als vrouwen elkaar bij de hand pakken. Van laten we het doorbreken. Wees er gewoon open over. Praat vooral ook met vriendinnen. Doordat je het deelt, of vrienden. Dat kan ook prima uiteraard.
Ja.
Door het open te gooien en het los te laten. Dan kan het veel meer gaan stromen.
Ja,
en dan ga je
sowieso
de waarde van het proces inzien. Want
en ook
het
anders
is...
naar te gaan kijken. Ja. Zoals wat jij zei. Gewoon van joh, laat het los. En zie het gewoon als een krachtexplosie.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje waar die Rudolf Steiner ook voor staat. Hè? En dat zijn ook wel dingen die ik dus bijvoorbeeld probeer te doen om anders naar dingen te gaan kijken. Mm-hmm. Dus positiever te zien in plaats van alleen maar negatief. Dus mijn haar wordt dunner en ik heb een droge vagina, bewijs van. Mm. Om dan te kijken van, joh, wat kan ik nou anders doen? En er zijn zoveel oefeningen voor ook om dat te doen. Om er maar eens één te noemen bijvoorbeeld. Doe ik heel vaak, neem ik mijn beste vrienden in gedachten. Mm-hmm. En bedenk ik eigenlijk dat zij allemaal tegen mij zeggen van, je gaat lekker, je bent goed bezig. Terwijl ik mezelf op mijn armen tik.
Oh ja, ja. Echt fysiek zitten, ja, en dus op je armen tikken. Ja. Want dat is ook zoiets, hè, heel krachtig. Hè? Jezelf knuffelen, omarmen. Ja, wat je ook soms bij yoga wel eens doet of bij meditatie. Ja. Dat ook echt heel fijn voelt. Als je zo'n, ik denk ook voor veel mensen die alleen staan of geen vaste relatie hebben. Dat je ook bijna een soort huidhonger kan hebben. Ja. Ja. Dat is ook heel goed zelf kunt doen. Dat vind ik ook absoluut. Wel eigenlijk een hele mooie.
Ja, nee,
klinkt
zeker.
Een beetje desperate misschien, maar het is het helemaal niet. Nee. Het werkt. Als het werkt, werkt het.
Nou ja, het is met name dus dat focussen op het positieve. Hè? Dus niet heel denk ik, hetzelfde als slaapmeditatie. Natuurlijk, voordat je gaat slapen en je slaapt slecht, denk je, ik slaap slecht. Oh, ga ik wel in slaap vallen. Terwijl als je gewoon gaat denken van, joh, ik ga even concentreren op mijn ademhaling. Ik lig lekker. Helemaal fijn, ik voel mijn benen, weet je wel. Nou, ik slaap 10 keer beter dan dat als ik gewoon ga slapen.
Ja.
En dat zijn allemaal kleine dingetjes die je gewoon zelf kan doen. Enorme. Waardoor je wat positiever in het leven gaat staan.
Nou ben ik zelf wel heel erg van ook de oplossingen. Dus ik vind niet dat je onnodig opvliegers hoeft te ondergaan. Er zijn ook allerlei middeltjes die daartegen kunnen helpen. Maar ik vind het altijd wel een hele mooie aanvulling op van alles. Hè? Het is voor mij ook niet of, maar en. Hè? Dus ik denk, zelfs als je bijvoorbeeld hormoonsuppletie gebruikt en je hebt misschien die opvliegers helemaal niet meer. Of heel lichtjes. Dat nog steeds die oefeningen die jij nu bijvoorbeeld aangaf ook kan helpen. Want het is allemaal niet zaligmakend. Ook hormoonsuppletie haalt de scherpe randjes eraf. Maar je hebt nog steeds wel voel je die schommelingen, die hormonale schommelingen. En dat kan je ook in je gemoedstoestand enorm beïnvloeden. Dus dit soort meditatieoefeningen kunnen dan wel heel behulpvol zijn. Is dat ook iets uit de antroposofie, die oefening die je nu net gaf?
Ja, dus er zijn meerdere oefeningen natuurlijk, maar het gaat daar met name over het voelen, het ervaren en het ook echt willen. En daar zijn meerdere oefeningen voor, hoor. Dit zijn er maar een paar. Maar er zijn natuurlijk meerdere oplossingen, of nou ja, oplossingen, dingen die je zou kunnen doen om beter in je vel te zitten. Hè? We hebben bijvoorbeeld kijken naar je voeding, maar ook sporten. Hè? Ik probeer regelmatig te bewegen en nou, dat helpt ook voor mij enorm. Ook.
Want waar liep jij vooral tegenaan, als ik vraag mag, Alexandra? Wat waren met name de klachten die jij ervoer en hoe kwam je erachter, zeg maar, dat het overgangsgerelateerd was?
Ik zit er natuurlijk nog middenin, dus ik ben echt heel erg zoekende. Maar gewoon met name praten met mijn vriendinnen. Hè. De een heeft de hoofdpijn en die drinkt dus niet meer, omdat ze dat niet trekt. Maar voor mij is het met name is afgelopen jaar dat ik elke keer merkte van, waarom ben ik zo neerslachtig? Ik ben heel vrolijk van mezelf. En ineens liep ik op straat en dacht, ik krijg gewoon mijn mondhoeken niet omhoog. Hoe kan dat nou? Nee, maar echt. En ik werd echt, nou, iemand kan tegen mij praten en dan in één keer moet ik huilen. Nou ben ik wel emotioneel van mezelf, maar het kan uit het niets in één keer zo zijn. Dus ik dacht, nou, daar klopt helemaal niets van. En een beetje ook dat onzekere. Hè? Ik werk als freelancer, dus ik kom elke keer bij andere klussen terecht. Nou, dan elke keer nieuwe mensen. Normaal heb ik daar helemaal geen last van. En nu is het echt zoeken van, doe ik het wel goed of doe ik het niet goed? Dus ik probeer echt voor mezelf een soort meditatie in te voeren, waardoor ik weer gewoon wat steviger sta.
Dus het was vooral het mentale stuk wat jou omver werpt, zeg maar.
Ja.
En heb je ook fysieke klachten? Want je noemde net al dunner wordend haar. En
ja, dat had ik eigenlijk altijd al.
Ik heb ook altijd al vlas haar gehad, hoor. Maar dat werd op een gegeven moment in die overgang wel echt verschrikkelijk. Ik kon er helemaal niks meer mee. Ik weet dat ik op een gegeven moment dat ze mijn haar in de krul wilde zetten en dat het gewoon er weer, net zo snel weer uitzakte gewoon. Het was gewoon echt helemaal niks meer waard, gewoon niet te doen. En ik dacht toen in eerste instantie, dat komt door het vele verven en stylen in mijn vak.
Ja.
Voor elke rol moest weer een ander kleurtje of een ander modelletje. En dat eindeloze getoupeer voor shoots of dingen. Dat is natuurlijk ook, dat helpt natuurlijk ook niet mee.
Nee.
Maar achteraf, met terugwerkende kracht, kan ik wel zeggen, ja, dat kwam echt door die overgang.
Zeker.
En wat ik interessant vond ook in ons voorgesprekje, Alexandra, was dat jij zei, ja, nee, maar ik ben nog niet in de overgang, want ik menstrueer nog. En dat is natuurlijk ook een hele erge denkfout, in de zin van dat we die kennis vaak missen, is dat de overgang is natuurlijk niet hetzelfde als de menopauze. Dus de menopauze is het moment waarop de menstruatie stopt. Maar de overgang begint al vele jaren daarvoor. En eigenlijk, en zeggen nu ja, gemiddeld gaan vrouwen op een 50ste, 51ste in de menopauze. Dus dan begint die overgang ergens rond je 45ste. Eigenlijk weten we ook al dat op je 40ste eigenlijk die hormoonlevels ook al enorm aan het dalen zijn. En dat er al van alles aan het gebeuren is. Dus dat is ook denk ik heel belangrijk om te weten. Want dat heel veel vrouwen hebben dan al allerlei klachten. Maar relateren dat nog niet aan die overgang. En huisartsen missen die kennis vaak ook. Dus die doen dat ook niet. En dan zie je heel veel misdiagnoses. Een vrouwen die al aan de antidepressiva gezet worden. Of aan de angstmedicatie. Slaapmiddelen. Om zich beter te voelen, wat allemaal eigenlijk onnodig was geweest als je bijvoorbeeld dat met hormoonsuppletie had opgelost.
Ja, zeker. Ja.
En dat is natuurlijk veel minder schadelijk, dus dat is ontzettend jammer. Nog even terug naar de antroposofie. Miranda, we hebben net al van Alexandra een oefening gehoord. Nou, zij heeft de antroposofie, die heeft die zes nevenoefeningen. Hè? Die komen ook heel erg goed van pas in de overgang. Kan je daar eens wat over vertellen?
Ja, dat zijn eigenlijk inderdaad oefeningen die je heel je leven kan doen. Het doel van die zes oefeningen, of eigenlijk zijn het er drie en de laatste vier, vijf, zes, die combineert ze op verschillende manieren. Die zijn erop gefocust om jou bewust te maken. We weten allemaal dat we 95% gebeurt onbewust. We zijn eigenlijk een beetje automatisch piloot. En in die overgang verandert heel veel. Dus worden we ons door de ongemakken vaak bewust van dat onbewuste. En die oefeningen helpen je om in stapjes eerst het denken, dan het willen en dan het voelen bewuster te gaan meemaken. En om de eerste oefening te nemen, daar kun je willekeurig voorwerp voor nemen.
Bijvoorbeeld een pen.
Ik nu in mijn handen. En als we je voor een periode, dat zijn eigenlijk de oefeningen van goh, ik ga jou de eerste dag eens vertellen wat deze pen is, waar die van gemaakt is, wat erop staat, waar die voor het doel, wat het doel ervan is.
En dan helpt het eigenlijk om je voor te stellen dat je dus aan een blinde probeert uit te leggen wat je in je handen
hebt. Precies, ja. En de tweede dag ga je daar opnieuw mee aan de gang. En dan hoef je het niet aan een ander te vertellen, maar dan ga je eens bedenken van goh, waar komt dit kunststof nou vandaan? Zou dat duurzaam zijn gemaakt? Welke reis heeft het afgelegd? Wat zit er eigenlijk in die pen? Dan haal je hem eens uit elkaar. En zo ga je dus echt jezelf met jezelf afspreken. Ik wil niet zeggen dwingen, want
nee,
dat is het niet. Het is iets
woord,
wat je vrijwillig doet natuurlijk. Maar jezelf uitnodigen om dat is vijf, misschien wel een maand. En dan neem je na een week een ander voorwerp, een knoop. Het kan heel simpel zijn. En dat maak je dus bewust wat jouw denken nou doet. Hoe dat werkt, waar het helemaal naartoe kan gaan. En
je traint jezelf ook in het soort focus, hè?
Dat, ja.
Dus wat ik wel een uitdaging vind, hè? Ja. Want voor iemand als ik, die heel erg van afwisseling houdt, en moet een maand lang met die ene fucking pen in mijn hand de hele tijd maar zitten kijken van, oh, dat is een pen.
Klopt,
een pen.
Ja.
En ik ben al lang toe aan weer iets nieuws. Ja. Maar dat is misschien dan juist voor mensen zoals ik een hele goede oefening.
Ja, ja. En juist dat bewust worden van, oh, ik vind dat dus lastig om die focus te houden. Maar ik spreek met mezelf af dat ik dat elke dag op één tijdstip bijvoorbeeld doe. Dat helpt al. Het is maar 5 minuutjes. En het kan er soms ook helpen om eens met vriendinnen te gaan zitten. Van goh, laten we nou eens die zes oefeningen doorlopen en dat dan met elkaar doen. Dat je dus 4 dagen alleen doet en dan een keer samenkomt. Dat is een stuk toch die stok achter de deur om het te blijven doen.
En 5 minuten is ook overzichtelijk. Hè? Je zet gewoon een wekkertje. Ja. Ik ga nu 5 minuten naar deze pen. Ik denk ook, want we kennen natuurlijk ook allemaal die brain fog die je in overgang hebt. Hè? Dat je dus echt dat je denkt, oh my god, wat is er met mij aan de hand? Vergeet de gekste dingen. Dingen die ik nooit vergat. Afspraken, dubbele afspraken. Die chaos die ineens ontstaat. Ik heb kinderen met ADHD en een man met ADHD. Ik dacht, nou, zo voelt dat dus.
Ja.
Ik was echt. En dan is zo'n oefening denk ik ook wel heel erg goed.
Zeker, zeker. Het geeft een stuk inzicht in hoe je denkt, wat je wil en hoe je daarna handelt. Want dat
en
zijn
gewoon
de volgende
ook
stappen.
Even echt in te zoomen op één ding. Dat is de eerste oefening. Wat is de tweede?
Dat is het willen. Dus besef even dat je aan het einde van de dag ook die 5 minuutjes weer. Dus het is maar een korte periode. En ga dan eens kijken wat je die dag allemaal gewild hebt. Wat wilde ik wel en wat wilde ik niet in de loop van de dag? Of in zijn algemeenheid kan natuurlijk ook, zeker in de overgangsfase van, is mijn leven verlopen zoals ik het altijd voor ogen heb gehad? Of wil ik nog wat nieuws? Of wat vind ik belangrijk in het leven?
En dat moest je ook op een gezet tijdstip doen, toch?
Dat of is zoiets. Wel fijn, ja.
Dat gewoon. Je zelf een opdracht gaf van, ik ga om 4 uur, ga ik daar eventjes bij stilstaan.
Ja, zeker.
En dan kijken of het je lukt om dat om 4 uur ook echt te doen. Denk ik, ja, hoe doe je dat zonder wekker?
Ja.
Mag je een wekker zetten? Of,
tuurlijk. Oh, je mag alle hulpmiddelen gebruiken. En zeker als je voor kiest voor de periode van een maand. Want je kan ook kiezen voor een week natuurlijk. Maar als je kiest voor de periode van een maand. Probeer dan in de loop van die weken ook momenten te pakken. Bijvoorbeeld elke keer als ik naar de toilet ga. Van ben ik nu aan het doen wat ik wil? Heb ik gezegd wat ik wil? Kijk even terug en kijk even vooruit. Dat je daar bewust mee omgaat. Want het is natuurlijk een hele mooie, we zijn rijp, we zitten in ons ritme, we doen ons werk. Maar is dit wat ik wil? En sta ik daar positief in of zitten er ook negatieve dingen aan? En wil ik daar dan iets aan veranderen? En dan de derde oefening is dus het denken. Mm-hmm. Dan ga je dus echt kijken van, hoe denk ik over dingen? Dan ga je bewust worden van het gevoel ook erbij.
Gaat het over emoties of gaat het over oordelen?
Beide, denk ik. Beide. Je gaat echt even naar jezelf kijken vanaf een afstandje van, oké, ik heb net vergadering gehad. Hè, we zitten even op die toilet weer. Of een vast moment aan het einde van de dag. Die 4 uur, het wekkertje is gegaan. En dan kijken we even terug van, hoe heb ik het gesprek ervaren? Zat ik er prettig in? Vond ik de persoon waar ik de vergadering of het gesprek mee had, wat voor gedachten had ik daarover?
Nou ja. Dus eigenlijk je eigen emoties duiden.
Ja.
Gewoon even heel bewust voelen van wat heb ik nou eigenlijk. Ja. Wat voelde ik nou eigenlijk gedurende
precies,
de dag?
Precies. Bijvoorbeeld, we hebben het over die opvliegers gehad. Want jij zei al, van ik zag dat bij mijn moeder gebeuren. Stel dat je weer gesprekspartner dat had. Wat waren jouw gedachten daarbij?
Ja.
Want als die al zijn van, oh kijk, ze heeft een opvlieger. Daar gaat de eerste druppel naar beneden. Dan zijn dat niet per definitie positieve gedachten. Maar probeer, je kan dan dus ook gaan omdenken van, oh kijk, ze heeft een opvlieger. Ze is echt een krachtige vrouw. Al die kracht barst uit dat lichaam. Fantastisch.
Of ze komt in die leuke nieuwe fase terecht. Ja. Wat een feest.
Ja, precies. En wat dan ook helpt, is het op te schrijven. Want bij mij blijft het heel vaak in mijn hoofd, maar doormalen en doormalen. Ging dat goed, ging het niet goed? Ik schrijf alles op. Ja. Ook fijn als je dingen vergeet natuurlijk, want dan staat het ook nog eens een keer.
En lees je het dan ook weer terug, Alexander?
Ja, ik lees het wel eens terug. Niet zo vaak, maar wel eens jaren daarna weer. Nou, nu dan even niet, maar ik heb gewoon een dagboek. Dus dan denk ik, oh joh, zo voelde ik me toen. Mm-hmm. Ah, wat grappig zeg. Nou, dat heb ik nu helemaal niet meer of nog steeds wel. En wat kan ik daar dan aan doen? Het is echt gewoon een stukje bewustwording.
En wat doe je dan, dat schrijven op gezette tijden ook? Heb je dat boekje altijd bij je? Even heel praktisch?
Eigenlijk altijd naast me. Naast mijn bed.
Naast je bed. Oh,
daar
ja.
begint het natuurlijk altijd. Ja. Voordat ik ga slapen, dan is het malen. Dus dan schrijf ik eerst mijn dingen op en dan ga ik in mijn meditatie.
Dat heb ik trouwens ook gedaan toen ik nog echt midden, want ik ben inmiddels 57. Dus ik heb het gevoel dat ik echt het ergste stuk van die overgang wel achter de rug heb. Maar ik had ook een periode inderdaad dat ik dan in bed mijn to-do-lijstjes afliep. En dat ik, oh ja, dit moet ik doen. Oh, dat moet ik niet vergeten morgen. Oh, dat. En ik was constant alles aan het vergeten. Dus dan had ik inderdaad ook een klein notitieboekje naast mijn bed met een pen. En dat ik dacht, oké, als me nu dingen te binnen schieten, ik schrijf ze gewoon op, want dan kan ik het tenminste loslaten. Want anders blijft het in mijn hoofd. Ik denk, niet vergeten morgen, niet vergeten. En vroeger was het als ik mezelf 's avonds voornam van, oh ja, ik moet morgenochtend aan denken dat ik die en die huisarts nog bel daarover en die afspraak met die andere moeder nog maak. En dan kwam dat vanzelf weer naar boven de volgende ochtend en onthield ik dat. Ja. Ik had allemaal inwendige wekkertjes. Nou, die deden het ineens allemaal niet meer. Nee. Die waren allemaal defect. Dus dat opschrijven, dat hielp dan. Dan kon ik 's ochtends kijken van, oh ja, er waren een paar dingen die ik nog moest doen. Oh ja, het staat hier. En dan kon ik dat ook 's avonds in mijn bed tenminste loslaten.
Geeft enorme rust.
En dat geeft rust, ja. Want dat malen, dat is natuurlijk ook echt zo'n ding wat in die overgang heel veel gebeurt.
Ja.
Ja.
Vanuit de onzekerheid natuurlijk ook inderdaad dat je het vergeet. En je voelt het gewoon. Dus je gaat nog veel harder malen als dat je voorheen hebt gedaan.
Die 6 nevenoefeningen, ik denk dat we de rest gewoon, dat ik wat linkjes in de show notes ga delen voor mensen, dat je het even kan opzoeken en dat je daar even uitgebreider over kan lezen van hoe je die oefeningen nou precies uitvoert. Want ik denk dat het zijn eigenlijk soort meditatieoefeningetjes die,
klopt,
nou ja, wat je al zegt, in alle fases van het leven van pas komen, maar zeker ook in die overgang, denk heel veel heel handige tools zijn om, ja, echt wat dichter bij jezelf te komen en jezelf ook te lezen en ook te ervaren. Want mijn ervaring was ook dat ik soms, had ik een conflict thuis en vond ik dat ik enorm in mijn recht stond. En dan zei mijn man, ja, Jezus, moet je weer ongesteld worden of zo? Wat is er met jou aan de hand? En dan vond ik zelf dat er helemaal niks met me aan de hand was. En ik denk dat als je wat bewuster gaat voelen van wat heb ik nou deze dag allemaal ervaren, dat je dan ook bewust wordt van, oei, volgens mij zit ik weer even niet zo heel lekker in mijn vel en ben ik een soort open zenuw en ligt het niet alleen maar aan mijn omgeving. En dan maak je dan misschien ook een makkelijker en prettiger mens om mee te leven. Dus dat gaan we in de show notes delen, want ik wil ook nog even, Miranda, met jou naar de huid in de overgang. Heel belangrijk, je werkt natuurlijk ook voor Dr. Hauska, dus Dr. Hauska heeft ook een huidverzorgingslijn speciaal voor vrouwen in die overgangsleeftijd. Ik ben er zelf wel enthousiast over. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik jullie heb uitgenodigd. Want Alexandra, jij had ook specifieke huidproblemen, hè? Door die overgang. Kan je daarover vertellen wat er precies gebeurde?
Ja, klopt. Nou, met name voel ik gewoon dat mijn huid heel erg droog wordt. Ja. En met name op de kin veel uitslag.
Oh ja?
Ja.
En wat voor uitslag dan? Wat moet
je
nou bij voorstellen?
Gewoon kleine puisjes. Gewoon heel gevoelig.
Een soort dat eigenlijk, je ineens dat je denkt, ik krijg nou een jeugdpuis.
Ja.
Op je 50ste.
Ik kom er nooit meer vanaf, dacht ik nog.
Maar dat komt natuurlijk heel vaak voor ook. Hè? Dat vrouwen ineens een hele onrustige huid krijgen. Dat je denkt, nou ja.
Klopt. En op décolleté ook ineens. Dan dacht ik, nou, waar komt dit nou ineens vandaan? Ja. Dus, nou ja, inderdaad. Ik ben dus ook Dr. Hauska producten gaan gebruiken. En met name waar ik heel erg fan van ben, is de spray. Want ook als je het dus warm hebt, dat is een spray, dat is eigenlijk een soort kuurtje die je kan gebruiken. Aha. Maar voor mij werkt hij dus ook lekker voor in de tas. Als ik dan ergens ben en ik krijg het warm, doe ik heel even in het gezicht. En dan koel je gelijk lekker af. Maar hij is ook gewoon goed voor mijn huid. En ik merk gewoon dat mijn huid een stuk kalmer is geworden daardoor.
Ja, ja. En hoe heet die spray precies? Dat weet jij misschien.
Misschien weet Miranda het.
Gebruik je de intensieve kuur of de gezichtslotion? Want we hebben er dus een die je dagelijks kunt gebruiken. Dat
die
is gezichtslotion,
die heb ik ook. Ja. Die is ook super lekker als het warm is in de zomer. Die heb ik eigenlijk altijd bij me. Ja.
Ik wil een soort kuurtje heb ik.
Ja, we hebben twee intensieve conditioner kuren. Eén voor de 40+. Dus dat is eigenlijk voor de voorloping van de menopauze. En één voor de menopauze. En zijn beide dus afgestemd op het proces wat op dat moment in de huid plaatsvindt. En ja, die sprayen inderdaad heerlijk. Het zijn überhaupt al verfrissend, maar de werking is ook fantastisch.
En die menopauzespray, die heet ook zo? Ja. Of hoe kunnen mensen dat vinden? Want dat ga ik natuurlijk ook wel weer in de show notes delen. Maar
intensieve conditioner menopauze.
Oh ja, oké. Okay. Ja.
En die is uit de regeneratielijn. Want als we naar de huid kijken, even naar de leeftijd gerelateerd, dan zien we rond de 40 zo die eerste fijne lijntjes. En je merkt ook dat de huid 's avonds wat moeier uitziet. En dat je echt die nacht nodig hebt om die huid weer te herstellen. Mm-hmm. Zo van rond de 50, dan gaat er echt iets gebeuren in de huid. Dan is dat oestrogeen gehalte natuurlijk
gedaald.
Samen met progesteron. En oestrogeen heeft eigenlijk als werking, onze huid heeft natuurlijk zijn stevigheid door de elastine en het collageen. Mm-hmm. Als we dat vergelijken met een kussentje, dan zou dat de vulling zijn. Dus dat is de vulling van je huid. En het oestrogeen is eigenlijk het kussentje wat je opschudt. Want als je het gebruikt, wordt het platter. Dat is bij de huid ook. De hele dag door ben je daar aan het bewegen en wordt je huid gebruikt. En het oestrogeen is eigenlijk het natuurlijke opschudmechanisme. En dat wordt dus minder. Dus dat zien we natuurlijk ook terug in die huid. Vandaar dat je dus regelmatig ziet dat de vrouwen weer wat last krijgen van de huid in die overgang. Want hij wordt daadwerkelijk wat dunner, kwetsbaarder. Ja,
droger.
Droger, zeker. En de lijntjes van de adertjes worden wat meer zichtbaar.
Meer pigment.
Ja.
Gevoeliger voor pigmentatie. Dat is zo irritant. Ja. Dat had ik ook tijdens de zwangerschap. Maar dat heb je natuurlijk in die overgang dan ook weer.
Ja.
Ja.
Ja, dus goed, okay. Goede zonverzorging.
Ja.
Nou, we hebben twee lijnen. Een regeneratielijn, die is dus echt voor de voorlopen van de menopauze. Dus de overgangperiode aan het begin. Het mooie is, je had het net al over het gebruik van een hormoonkuur.
Mm-hmm.
Een natuurlijk hormoon is onder andere, natuurlijk kun je dat tot je nemen in je voeding. Dus bijvoorbeeld soja of lijnzaad. Maar je hebt ook kruidenextracten. Mm-hmm. En één kruidenextract dat heel bekend is, ook bij een hoop mensen, is de rode klaver.
Ja.
Nou, dat is het extract wat ons hoofdingrediënt is in de regeneratielijn. Dus we brengen eigenlijk een fyto-oestrogeen ook met onze producten aan, waardoor die huid zo lang mogelijk, zo optimaal mogelijk blijft functioneren. Dus je gaat die droogtelijntjes tegen, je houdt hem zo vol mogelijk. Dus eigenlijk een kussentje wat opgeschud wordt van buitenaf ook. Dus ja, dat is weer het antroposofische in Dr. Hauska Cosmetica. Ja. Dat we dus naar het geheel kijken en niet alleen dat we die huid willen verbeteren. Daarnaast hebben we de regeneratie intensieflijn. Onlangs aangevuld met twee fantastische nieuwe producten. Een oogserum en een nachtserum. In het nachtserum bijvoorbeeld is het hoofdingrediënt de olijf. En wat de huid en de olijf gemeen hebben is dat ze olie en water extract op een natuurlijke manier met elkaar kunnen mengen. Dus dat heeft de olijf. Die heeft water en vocht in zich, maar dat heeft onze huid ook. En die olijf staat natuurlijk centraal in zijn regeneratievermogen. Daar kunnen bosbranden overheen gaan. En weer in het voorjaar spruit hij gewoon weer uit zijn wortels, die wel 6 meter die grond in gaan. Spruit hij weer een nieuwe takken en krijgt hij weer vruchten. En die kracht die hij heeft, die regeneratiekracht, geeft hij echt mee in onze producten aan de huid.
Ja, want wat ik ook zo interessant vond zelf, was toen ik begon aan die hormoonpreparaten, die hormoonsuppletie. Ik heb de oestrogeen neem ik via de huid in, hè, want dan is dat, geeft dat een minder hoge kans op, of geen verhoogde kans op trombose. Terwijl de pil of oestrogeen die je oraal slikt dat wel geeft. En dat deed mij ook beseffen, oh, ik spray dit nu op mijn huid en dit gaat gewoon mijn bloedbaan in. Wat smeer ik nog meer allemaal op mijn huid? En daarom vond ik zo'n productlijn, zo'n antroposofische productlijn zelf heel fijn. Omdat natuurlijk alles wat in die producten zit, schoon is, clean is, uit eigen teelt, uit eigen tuin, vind ik zo bijzonder aan dat Dr. Hauska. Want het is ook voor de mensen thuis even, het is een stichting.
Ja.
En al die ingrediënten komen uit eigen tuinen. Die worden allemaal biologisch geteeld, soms zelfs biodynamisch. Wat? En het zijn allemaal extracten uit plantjes, kruiden, bloemetjes. En die bloemetjes die worden dan vaak ook nog met de hand geteeld. En Lukt. Dan alleen maar bijvoorbeeld als die bloem opengebloeid is, of half opengebloeid, of nog net in de knop zit. En is precies onderzocht van, oh ja, maar dan heeft hij de meeste krachtige geneeskracht als hij in die fase van de bloei is. En dan wordt die hand dus met de hand geplukt, die bloem. Nou ja, dat het nog bestaat.
Fantastisch, hè?
Ja, dat vond ik zo bijzonder. Ja. En dan denk je, oh my god, maar dat is zo arbeidsintensief. En daar gaat zoveel liefde en tijd in zitten. Dat moet een godsvermogen kosten. En dan is het ook nog eens, het lijkt wel een commercial dit, maar ik ben gewoon heel enthousiast over. Ja. Is het best nog wel heel betaalbaar vergeleken met heel veel andere merken. Dus daarom wilde ik dit ook heel graag met de mensen delen, omdat ik daar zelf heel veel baat bij heb en dat heel fijn vind. En ook me steeds bewuster van ben geworden van wat smeer ik nou eigenlijk op mijn huid. Want dat gaat dus voor een groot gedeelte mijn lichaam in.
Ja. Er zitten heel veel.
Je kan het natuurlijk ook heel erg vergelijken met de seizoensgroenten. Dus eten met de seizoenen.
Oh ja.
Dus het ene moment zijn de druiven goed en het andere moment de broccoli. En dat is eigenlijk gewoon hoe wij ook naar de producten kijken.
Ja, want het is ook wel eens dat dingen out of stock zijn, hè? Want dan is die oogst geweest en dan is het gewoon op. En dan, je kunt niet eindeloos. Dus dat vind ik ook zo grappig. Dan wil iemand. Hè, dus het is zo niet commercieel bedacht. Het is echt vanuit een overtuiging, vanuit een filosofie. En dat zie je niet zoveel meer tegenwoordig.
Nee, het is echt een merk inderdaad wat wij produceren voor mensen. En niet voor de markten, zeg maar. Dus we kijken echt naar de mens, de kracht van de natuur om die over te brengen. Met als ja, resultaat een vitale huid. Dus we ondersteunen de huidfuncties in plaats van dat we ze overnemen.
Ja.
En dat is, ja, daar zijn we echt uniek in. Dat zie je ook terug in onze vetvrije nachtverzorgingen.
Ja, precies.
Dat is even wennen. Maar,
ja, moet ik ook erg aan wennen hoor. Ja. Ik heb toch nog de neiging om er soms iets wat ik denk, oh, het gaat trekken, mijn huid gaat trekken. Ik moet, er moet iets op. Maar je huid went daar wel aan. Gaat zijn eigen functies weer vervullen. Hè?
Dat. En ja, ik vergelijk het altijd een beetje met een sportschool. Iemand die de hele dag op de bank hangt voor de tv, ziet er toch net iets anders uit als iemand die regelmatig wandelt of naar de sportschool gaat, een vitaal leven leidt.
Mm-hmm.
En dat is met de huid ook. We kunnen alles wel overnemen van, oh, hij trekt een beetje, dus hup, we brengen hydratatie in en vet en nou ja, verzin het. Vaak gecombineerd omdat het niet 100% natuurzuiver is met heel veel hormoonverstorende stoffen. Ook iets om over na te denken, want dat wordt zomaar door die huid opgenomen. Voor
wat,
een
zijn,
groot gedeelte.
Wat zijn de hormoonverstorende stoffen? Misschien kan je die even opnoemen, want mensen kunnen op de bijsluiter van de producten die ze gebruiken ook eens zien wat daar nou allemaal in zit. Hè? Want je hebt natuurlijk dingen zoals minerale oliën. Wat klinkt dan? Oh, denk je mineralen? Mineralen is goed. Maar minerale olie is gewoon een afvalproduct van aardolie.
Ja.
En dat smeer je dan op je huid. Dus smeer je poriën helemaal mee dicht. Paraffine is volgens mij ook iets.
Ja, ik denk dat het goed is om daar ook een link voor te delen. Maar waar je vooral op moet letten is ook parabenen. Dat alles wat met para en benen, dat zo'n Inky-lijst is. Ja, dat is
met para, ja, mooie benen, dat is goed.
Dat
maar
dan weer wel. Die houden we zelf, die mooie benen. Nee, maar zo'n Inky-lijst, het is voor een consument best ingewikkeld om zo'n ingrediëntenlijst. Dat noemen ze Inky, vandaar dat ik het ook even gebruik.
Hoe noemen ze dat?
Inky-lijst.
Wat is dat? Hoe schrijf je dat?
I-N-C-I.
Oh,
is een afkorting, de internationale benoeming voor ingrediëntenlijst.
Oh, ja.
En daarop kun je dus met name de parabenen is voor iedereen goed herkenbaar.
Maar je hebt daar ook heel vaak van die dingen opstaan. En dat ik dan niet weet dat dat een parabeen is, bijvoorbeeld.
Nee. Daarom zeg ik bij de para's en de benen. Ja. Want dat deel van het woord zit erin verwerkt. Maar zo zijn er heel veel stoffen. Ik schud ze zo 1, 2, 3 ook niet uit mijn mouw. Ik heb daar een mooi overzichtje voor. Ik zal dat ook met je delen, zodat jij de link kunt delen. Wat het overzichtelijk wordt voor de consument. Want ja, er is gewoon heel veel greenwashing. De mensen worden steeds bewuster dat wat je op je huid smeert veel verder dat systeem ingaat als dat wij denken. En dus ook invloed heeft op die hormonen die al minder worden in de overgang.
Voor hormoonverstorend is, ja. En dat greenwashing, misschien moet je even uitleggen wat dat is.
Ja, greenwashing is eigenlijk, we worden steeds bewuster dat dat de natuur heel goed is voor de huid. En dat is ook heel populair. Mensen gaan daarnaar op zoek. En greenwashing is dus bijvoorbeeld grote bedrijven die eigenlijk helemaal niet met natuurlijk te doen hebben. Die hebben zoiets van, hey, dat is een goede marketingstrategie. Die maken één product wat bijvoorbeeld op grote basis wel natuurlijk is. Maar pakken daar een mooi groen blaadje op en zetten daar alle marketing op.
En zetten dan op natuurlijk.
Ja, of op natuurlijke basis. Er is ook geen wetgeving in Nederland
precies.
Die dat duidelijk maakt. Je bent afhankelijk van keurmerken. De Natru werken wij bij Dr. Hauska bij. Dat is het strengste keurmerk voor natuurcosmetica. Maar de eco ver. Er zijn er veel meer. En daar moet de consument het. Daar hebben ze
een
stukje
basis
aan.
Ja, dan is het een aloe vera gel. Dan zit er maar 1% aloe vera in.
Precies.
En, want wat mij ook altijd geleerd is, als je op ingrediëntenlijsten kijkt, dat je altijd moet kijken, wat staat er als eerste? Want dat zit er het meeste in.
Ja.
En wat onderaan staat, zit er het minste in.
Klopt.
En dan heb je een aloe vera gel, dan staat van alles in. En helemaal onderaan staat er nog een keertje aloe vera extract of zo. Dat je denkt, ja, ik weet niet wat ik hier nu aan het smeren ben, maar het heeft niet zo heel veel met aloe vera te maken.
Precies, precies. Dat zie je heel vaak. Wij kijken natuurlijk wat vaker naar ingrediëntenlijsten. En dat zie je ook bij voeding terug. Dan koop je een perensap en dan ga je op de verpakking kijken. Er is er ineens een peer overheen gevlogen, zeg maar. Er zit van alles in en dat lijkt een beetje op peer, maar er zit geen peer in verwerkt. En dat is dus, dat gebeurt in cosmetica land ook. Heel veel merken weten dat natuurcosmetica, dat mensen zich steeds bewuster worden en willen daarop meeliften.
Ja.
En dat, wij doen het al vanaf 1968 100% natuurzuiver. Dus we hebben gelukkig een hele mooie lijn daarvoor.
Wat zijn die keurmerken waar mensen op moeten letten? Die garanderen dat je wel degelijk iets okés op je huid smeert?
De natrio werken wij mee. Die is ook het strengste. Daar zitten verschillende gradaties in. Die nemen ook water niet mee, want dat zie je ook heel veel. Dat wordt niet gerekend onder een natuuringrediënt. Maar je hebt ook de Ecover. Nu komen ze even niet boven ploppen. Dat hoort ook bij de overgang 54.
Brain fartje.
Dus ik ga dat
show notes.
Ik ga een overzichtje met je delen.
Zo verwoord is show notes. Ja. Daar komt het allemaal in te staan. Oké, dames. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek en voor alle informatie die jullie gedeeld hebben. En ik hoop dat alle luisteraars hier ook wat aan hebben. Dank jullie wel.
Kaart op tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Kaarten is de code.